Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, hallootjes en welkom. We gaan het vandaag hebben over het welvaartsevangelie. Een evangelie wat best wel hot topic is, misschien wel momenteel, misschien is het ook wel weer een beetje overgewaaid. Ik weet het eigenlijk niet zo. Momenteel spreek ik er niet zo heel veel mensen over. Maar het welvaartsevangelie, ja, dat is toch wel een veelbesproken onderwerp in de christelijke wereld. En ik dacht, nou, voordat we december ingaan, lijkt het me goed is om over dit thema te gaan hebben. Lijkt het me eens goed om over dit thema te gaan hebben. En hoop ik je daarin ook gewoon een aantal dingen te leren. Dus waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het hebben over wat is het welvaartsevangelie. Ik ga het hebben over hoe de Bijbel spreekt over welvaart. Of ik kan beter zeggen voorspoed. En over twee leugens die veel worden gebruikt, die veel worden genoemd. Als het gaat over het welvaartsevangelie. Dus ik hoop je daarin mee te nemen. En ik zou zeggen pennen klaar in de aanslag, want het belooft echt een hele interessante aflevering te worden. Nou, als ik op internet zoek op wat is het welvaartsevangelie en ik moet Wikipedia geloven en een aantal andere artikelschrijvers, dan wordt het over het algemeen als volgt beschreven. Het welvaartsevangelie is een leer die materiële, financiële en materiële of slash financiële rijkdom en gezondheid aan de gelovigen belooft. God wil dat de gelovigen gezond, rijk en gelukkig zijn. En het welvaartsevangelie wordt ook heel vaak in verband gebracht met het name it, claim it movement, the word of faith, success gospel, health and wealth gospel en allerlei dat soort aanverwante dwaalleringen die over het algemeen als dwaalleer worden bestempeld. En overigens wordt de term welvaartsevangelie eigenlijk altijd alleen gebruikt door felle tegenstanders. Ikzelf en de meeste mensen spreken liever over voorspoed. Het is ook trouwens helemaal geen los evangelie. Het wordt vaak geportretteerd als een ander evangelie. De Bijbel spreekt op verschillende plekken. Zeker Paulus spreekt op verschillende plekken over het andere evangelie wat gedeeld wordt of wat gepredikt wordt. Hij zegt ieder die een andere evangelie verkondigt, hij of zij, zij vervloekt. Maar het welvaartsevangelie is niet zozeer, denk ik, een losstaand evangelie. Wanneer het losstaand wordt, dan krijgen we een probleem als het loskomt van het echte evangelie. Het is niet los verkrijgbaar met het goede nieuws dat Jezus is gestorven omwille van de zonde van de mens. Het evangelie is goed nieuws. En dat is zowel goed nieuws op geestelijk, emotioneel als ook lichamelijk niveau. Nou, ik zie op dit thema vaak dat mensen echt tot op het bot verdeeld zijn en allerlei felle discussies met elkaar hebben. De een beroemt zich op het arm van geest zijn en de ander claimt dat rijk zijn een zaak is van claimen en nemen, waar God op geen enkele manier invloed heeft. Op de een of andere manier willen we alles graag in een box stoppen, lijkt het wel. Elke term die genoemd wordt moet direct in een categorie worden geplaatst. Wat dat betreft heerst er echt een enorm giftige kerkcultuur op dit soort woorden en discussies. En stel je voor dat ik zeg uit genade, dan zegt men aha, dan zal je zeker geen geloof hebben. En als ik zeg door geloof, dan zegt men aha, je denkt zeker dat je alles kan claimen. Maar beide dingen zijn niet waar. Ik denk dat we echt moeten stoppen met het opsluiten van bepaalde woorden of bepaalde leerstellingen. Het opsluiten daarvan in een bepaalde box. Dus nee, als ik over voorspoed spreek, ben ik niet gelijk een leraar die het radicale, pure welvaartsevangelie predikt, zoals dat vaak genoemd wordt. En andersom is het net zo goed. Hè? Als ik zeg alles is uit God en voor God, dan zeg ik daarmee ook niet dat wij een soort wezenloos achterblijven en het maar moeten zien hoe het met ons vergaat. Want de Bijbel is heel duidelijk over Gods wil voor ons leven. Nou, komend jaar zal ik nog een aflevering op gaan nemen over dwaalleer en over allerlei andere dwaalleringen. Maar in de basis is dwaalleer dit. Elke leer die Jezus als de kern van het evangelie vervaagt of vervangt door zichzelf of iemand anders, is een dwaalleer. Dwaalleer plaatst de mens als redder van deze wereld in het centrum en niet Jezus zelf. En wat dat betreft kan arm van geest zijn, kan zelfs een dwaling zijn, waarin het arm zijn van de mens verheerlijkt wordt. Soms wordt gebrokenheid meer verheerlijkt dan degene die zich de heler en genezer noemt. Anderzijds zijn er predikers die verkondigen dat God niet bepaalt of je wel of niet sterft. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat prediken dat God niet bepaalt of dat je gezond of ziek bent of wel of niet rijk, maar dat jij dat bepaalt. Nou, Romeinen 11, vers 36 zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dat is de basis en dat is de kern. Elke keer als wij denken dat wij ergens recht op hebben, of dat wij maar soort klakkeloos moeten afwachten totdat God ons komt ophalen van deze miserige wereld, waarin we ons vertrouwen niet meer stellen op God, maar ons vertrouwen stellen op de omstandigheden, dan lopen we het gevaar Jezus en God uit de kern van ons geloof weg te knippen. Hij is het middelpunt van ons geloof. Alles is uit hem, / van hem, door hem en tot hem. Het draait dus in geen enkel geval, of het nou gaat over voorspoed of gebrokenheid, het draait in geen enkel geval om de mens. Het draait om God die de mens zegent, die goede wil heeft voor de mens en de mens voorspoedig maakt. Nou, hoe spreekt de Bijbel over voorspoed? Nou, zoals ik al zei, voorspoed op zichzelf is uitgesloten zonder de God die het geeft. En in de komende teksten ga ik nog niet in op het verbond van tussen God en Abraham of tussen God en zijn volk Israël. In een later moment in december zal ik hier wat meer over gaan delen. Ik hou het vandaag gewoon echt even bij een aantal teksten uit het Oude Testament en een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. Nou, spreuken en psalmen staan er bijvoorbeeld echt vol mee. Ik noem er een paar, maar er zijn er echt nog tientallen. Psalm 35, vers 27 zegt, hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. De King James Version zegt dat God vreugde vindt in de prosperity of his servant. Eigenlijk het grondwoord dat er staat is het Hebreeuwse woord shalom. En shalom betekent inderdaad vrede. Maar het is eigenlijk het verzamelwoord voor vrede, geluk en voorspoed. Dus Gods wil, God vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaar, in de vrede van zijn dienaar. Het is Gods wil dat het goed met je gaat. Sterker nog, hij vindt er vreugde in. Spreuken 10 vers 22 zegt, de zegen van de Heer, die maakt rijk. Hij voegt er geen zoegen aan toe. Heel veel mensen denken, dus God wil mij op allerlei gebieden welvarend maken. Om maar even bij die term welvaartsevangelie te blijven. Daar moet ik dan heel hard voor gaan werken. Nee, zo is het niet. Het is namelijk een zegen van de Heer. Die maakt je rijk. Het maakt niet uit hoe hard je werkt of hoe zacht je werkt. Als je in de Heer bent en zijn zegen is op je, dat is wat je rijk maakt. En niet het zwoegen, dat voegt er niks aan toe. Nou, Psalm 128 vers 1 zegt, welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Dat is denk ik een belangrijke keynote. De Bijbel roept ons op talloze plekken op om wel ons werk te verrichten zoals het behoort. Colossenzen 3 zegt, doe je werk als voor de Heer. En ook Spreuken staat vol met dwaasteksten. Teksten die gaan over de dwaas. En die dwaas die is voornamelijk lui. Dus het is wel de bedoeling dat wij deze aarde bewerken. Zoals God ook de opdracht gaf aan Adam en Eva. Maar niet de bedoeling dat we hier harteloos voor moeten zwoegen. Want van die vloek zijn we bevrijd. Van die vloek, daar hoeven we niet onder te zitten. Spreuken 16 vers 20 zegt, wie verstandig omgaat met het woord zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, welzalig. Zelfde grondwoord, voorspoedig. Welzalig is hij. Wat dat betreft is het ook geen welvaartsevangelie. Maar een welzaligs evangelie, als je het zo kan uitleggen. En al die dingen betekenen in de basis dit voorspoed en geluk. En ik denk dat het woord voorspoed ja, ook een lelijk woord is geworden. Net zoals het woord welvaart. Maar toch, als je de Bijbel leest, dan ik heb wel eens begrepen, er zijn echt honderden teksten in de Bijbel die gaan over voorspoed. Maar er is één verband tussen al deze teksten, Psalm en Spreuken, die gaan over ten eerste je vreugde vinden in hem, je vertrouwen stellen op hem, op God, en zijn woord in acht nemen, al die dingen. Je kan, de zegen van God is niet los verkrijgbaar zonder God. En dat is denk ik een essentiële tekst. Heel veel mensen denken dat wel. En als het in de Bijbel staat, dan kunnen ze het claimen. Maar zo werkt het niet. Het gaat gepaard met een wandel, een vrees voor God, een vertrouwen op God en handelen en wandelen naar zijn woord. Nou, ook in het Nieuwe Testament Zijn er genoeg teksten over voorspoed en overvloed? Filippenzen 4 vers 18 zegt Paulus, maar ik heb alles ontvangen. En daar spreekt hij over de collecte die hij heeft gekregen. En ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Hij noemt het een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Onze gaven, ook onze financiële gaven, zijn een welbehagelijk, welgevallig offer voor God. En dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u, dus deze mensen die Filippenzen hadden geld opgehaald voor de bediening van Paulus. En hij heeft alles ontvangen. En dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u, die Filippenzen, overeenkomstig zijn rijkdom. Nou, Haggai of Habakkuk, een van die twee, die zegt, al het goud en zilver zijn van God. Ik denk Haggai 2. Al het goud en zilver zijn van God. Hij zegt in vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Het is God die ons voorziet op alle gebieden van ons leven, in alles wat we nodig hebben. Nou, dat is denk ik belangrijk. Er is een verschil tussen voorziening en voorspoed. Daar ga ik het later ook nog over hebben. Ik zou je echt aanraden om je te abonneren, want december wordt echt een knalmaand op dit themagebied. Op wat betreft dit thema. Er is een verschil tussen voorziening en voorspoed. Maar hoe dan ook zal hij overeenkomstig zijn rijkdom ons voorzien in alles wat we nodig hebben in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, en dan komt ook dat Christus Jezus in terug. Het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Dat is een zo veelzijdige boodschap van bevrijd worden van zonde en gereinigd worden van zonde, vergeven worden door zonde, gerechtvaardigd worden door het bloed van Jezus, recht kunnen staan voor God, vrij van schuld, vrij van angst, vrij van schaamte. En als we de Bijbel lezen, in het licht van de Bijbel, gaat nog veel verder door. Het heeft ook te maken met heling, het heeft ook te maken met genezing en ook te maken met voorspoed. Want in 2 Korinthe 8 vers 9 staat, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, deze tekst wordt heel veel gebruikt. En die wordt ook heel vaak uitgelegd als van, ja, maar Jezus werd geestelijk arm, zodat wij geestelijk rijk kunnen worden. Maar als je de context leest van 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9, het gaat daar maar over één ding. En dat heeft alles te maken met geld. Met geld geven, met tot zegen zijn voor anderen. Dus als Paulus zegt van, en hij schrijft aan de Korintiërs van, nou, door de genade van Heer Jezus Christus is hij, omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij, let op, terwijl hij rijk was. Dus Jezus was rijk in alle opzichten. Geestelijk rijk, emotioneel rijk en lichamelijk of materieel rijk. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dit staat dus echt volledig in het licht van financiën en geld. Ik heb nog nooit iemand gezien die niet in voorspoed gelooft en vindt dat hij arm is. Misschien kan je wel weinig geld hebben, maar je hebt altijd genoeg, want God is de voorziener. En alleen mensen die niet in voorziening en voorspoed geloven, geloven ook vaak in tekort. En ze zijn altijd op zoek naar meer en denken ook dat ze meer nodig hebben, omdat ze niet geloven dat God ten diepste natuurlijk voor hun zorgt. Nou, in 2 Korinthe gaat Paulus nog een stukje verder door. In 2 Korinthe 9 vers 8. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Ook hier spreekt hij volledig over geld geven. En hij noemt het geven van geld een genadegave. En hij zegt, God is bij machte elke vorm van genade. En dan zegt hij overvloedig te maken in u. Dus als wij overvloedig zijn, wij hebben voorspoed, is dat niet uit onszelf? Nee. Het is uit God. Hij is degene die elke vorm van genade overvloedig maakt. Genade op het gebied van vrij zijn van zonde, vrij zijn van schuld, vrij zijn van angst. Genade op het gebied van heerlijkheid en rechtvaardigheid. En ook op dit gebied, want daar gaat het over in deze tekst. En dan gaat hij verder in 2 Korinthe 9 vers 8. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit. Dus ten eerste in elk moment, in elke fase van ons leven. Dan zegt hij altijd, dus in alles altijd. Al het nodige bezit, alles wat we nodig hebben, krijgen we van God. En dan zegt hij, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, comma, en overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Nogmaals, hij is degene die ons overvloedig maakt. Dan vers 9, zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Vers 10, hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Vers 11. Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Nou, het doel van voorspoed, het doel van zegen is altijd dat we tot zegen kunnen zijn voor anderen. Altijd. Er is geen shortcut. Het is niet zo, je kan wel in de zegen zijn en het zelf vangen. De dode zee is dood omdat er geen water uitstroomt. Het probleem is niet dat er geen water instroomt. Het probleem is dat er geen water uitstroomt. Daarom verdampt het water door het zonlicht, door de warmte van de zon, en blijft er dus een heel groot zoutgehalte over. En zo is het ook bij ons. Volgens mij zegt hij ook ergens in die... ergens in 2 Korinthe 8 zegt Paulus ook... wie veel had verzameld, had niks over. En wie weinig had verzameld, had niks tekort. Geloof mij, aan het einde van je leven maakt het niet uit hoeveel geld je hebt. Het enige wat je dan nog wil is liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld. Al die dingen maken helemaal niet uit. Dus daar gaat het ook helemaal niet om. Het verdampt uiteindelijk toch wel. Maar we zullen in ieder geval in zijn aanwezigheid genoeg hebben. En het doel is dus vrijgevigheid. Dat we in alles rijk zijn. Zodat we niet anderen nodig hebben om onze rekeningen te betalen. Nee. Dat God ons kan gebruiken om de rekeningen van anderen te betalen. Is dat we tot zegen kunnen zijn. Dat is het echte doel van voorspoed. In staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Het is niet tot eer van jou of om een grotere auto te rijden. Nee. Het is tot eer en dankzegging aan God. Dat als je iemand anders kan zegenen met wat dan ook, financieel of materieel, en ook emotioneel en geestelijk, dat diegene zegt, oh, geweldig, ik dank God op mijn blote knieën hiervoor. Niet dat ze bij jou aankloppen, nee, dat ze bij God aankloppen en zeggen, ik heb het namens u ontvangen van degene die u gezegend heeft. Nou, 2 Korinthe 8 vers 12 gaat hij nog even door, want het betonen van deze dienst, het geven, vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Nou, als je het Oude en het Nieuwe Testament leest, en ik heb zomaar 6, 7, 8 teksten genoemd die gaan over voorspoed, dan is het allereerste, nou ja, voorwaarde, om het zo te zeggen. Ik zou niet per se willen spreken van voorwaarde, maar het allereerste beginsel is dat je op God vertrouwt. Dat je in zijn woord wandelt. Dat je in Jezus Christus bent. Dat je op hem vertrouwt en doet wat hij van je vraagt. En dat je je wijsheid ook bij hem vandaan haalt. En de voorspoed die hij je geeft, die is niet voor jou. Daar mag je van genieten voor een deel. Maar is vooral bedoeld om anderen mee tot zegen te zijn. Kijk, God is op zoek naar kanalen. God is op zoek naar mensen die zeggen, ik ben radicaal voor het evangelie. Ik ben radicaal voor het geloof. Ik ben radicaal voor Gods koninkrijk. Alles wat ik heb ontvangen, heb ik uit de hand van God gekregen. En zolang als ik leef, dan zal ik het weggeven om anderen tot zegen te zijn. En tot zegen van het koninkrijk van God. We zaaien de akker van Gods koninkrijk. Dat is het doel van voorspoed. Nou, ik wil deze aflevering afsluiten met twee leugens tegen voorspoed, die je veel hoort, zeker als dit gepredikt wordt, als dit gedeeld wordt. Ik moet zeggen, ik spreek niet heel vaak over voorspoed. Maar als ik het doe, dan merk je toch vaak ook een soort weerstand, weet je wel. Omdat mensen ook op dit gebied, en dat doen mensen op elk gebied, maar op elk gebied willen mensen hun leven niet oplijnen met het woord, maar ze willen het woord oplijnen met hun leven. Dus hun praktijkervaring bepaalt wat ze geloven, in plaats van het woord van God bepaalt wat ze geloven. En een van de grootste dingen die ik daarin hoor is ten eerste, je mag niet rijk zijn. De Bijbel zegt dat geld de wortel is van alle kwaad. Je mag echt niet rijk zijn, want de Bijbel waarschuwt op allerlei plekken tegen rijkdom. En dat is ook absoluut waar. Jezus die zei, het is voor een rijke moeilijker om het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan dan voor een kameel door het oog van de naald. Paulus die zegt in 1 Timotheus 6... dat als je... Nou ja, ga ik zo even lezen. Maar het probleem is niet geld. De Bijbel waarschuwt op plekken in de Bijbel inderdaad voor de zucht naar geld, maar niet voor geld op zichzelf. Geld is niet de wortel van alle kwaad. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dat is het probleem. Het probleem is geldzucht, de honger naar geld. Kijk, als de Bijbel zegt, Matthäus 6 of Matthäus 5... Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Geld is niet het doel, gerechtigheid is het doel. En als je honger hebt naar gerechtigheid, wordt geld geen doel, maar wordt geld een middel. En geldzucht op zichzelf is inderdaad een doodzonde. Zucht naar geld is echt een zonde. Paulus waarschuwt ervoor in 1 Timotheüs 6, waar hij spreekt over dwaalleraren die denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Dus ja, er zijn mensen die zijn uit op geld, puur voor hun eigen gewin. In 1 Timotheüs 6 vers 6 kan je lezen. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. De godsvrucht is onze tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in de verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Hij zegt, en dan gaat hij verder in vers 10, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dus niet geld, maar geldzucht is de wortel van alle kwaad. En dan zegt hij, door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Als je dat woord, met vele smarten doorstoken, dat hebben ze bij zichzelf gedaan. Dus de zucht naar geld, de hang naar rijkdom, als je dat vanuit een ongezond verlangen, als je je begeerte hebt in geld, het is gewoon een vorm van zelfmoord. En ik heb letterlijk, ik weet van iemand die is echt doodgegaan, overleden, toen zijn vermogen kwijtging door de kredietcrisis. Dus rijk willen worden is dus niet ook het doel op zichzelf. In alle Bijbelteksten die ik net heb gelezen, is het doel dat je tot zegen kunt zijn voor anderen. Dat je niet de ontvanger bent, maar de gever. Dat je niet leeft van paycheck naar paycheck, maar dat je anderen helpt hierin. Dus de Bijbel spreekt niet over de zonde van geld hebben. De Bijbel spreekt nadrukkelijk over de zonde van geldzucht. En zegt daar ook nadrukkelijk bij, het is moeilijk om rijk te zijn en het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan. Dus als je voorspoedig bent, zorg dat je het zo snel mogelijk weggeeft, zodat je er geen last van krijgt. En dit heb ik zelf in de praktijk meegemaakt. Hoe meer geld je krijgt, hoe meer geldzucht op de loer ligt. Je hebt dan op een gegeven moment nooit meer genoeg. De enige manier om het te verslaan is om het niet te hebben, om er niet afhankelijk van te zijn en door het weg te geven. Dus de Bijbel zegt, je mag niet rijk zijn, dat is niet waar. De Bijbel zegt, je mag geen zucht hebben naar geld. Nou, de tweede en de laatste die ik voor vandaag ga behandelen, die ik veel hoor, is Jezus was ook niet rijk. Jezus was een hele arme man. Nou, we hebben net gelezen in 2 Korinthe 8 vers 9, ik zoek hem even terug. 2 Korinthe 8 vers 9, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij, dubbele punt, rijk was. Jezus was rijk. Het is niet zo dat Jezus niet arm was. Tuurlijk, hij zegt in Lucas 9, hij heeft geen huis om te slapen. Hij heeft geen steen om zijn hoofd op de rust te leggen. Jezus was voortdurend onderweg. Jezus had zelf nauwelijks, hij had geen auto's en hij had geen huizen. Hij kwam op een ezel Jeruzalem binnen, wat overigens in die tijd al een vrij waardevolle bezitting was. Maar de bediening van Jezus was zijn leven. En toch zien we dat Jezus voortdurend in overvloed leefde. Hij maakte van 5 broden en 2 vissen, maakte die een maaltijd voor 15 tot 20.000 mensen. Hij gaf Simon Petrus, zei die gooi je net uit aan de andere kant. En wat gebeurde, was een enorme visvangst. Als de discipelen gaan vissen, dan staat Jezus al op het strand. Dan heeft hij al een vis. Als hij belasting moet gaan betalen, dan komt er een vis uit het meer tevoorschijn met een munt in zijn bek. Jezus had altijd overvloed. Toen hij geboren werd, kreeg hij schatten van goud, mirre en wierook. In Lucas 12 kunnen we lezen dat Judas, die was zijn geldbeheerder. En toen Maria kwam met het albastine kruikje en die olie over zijn voeten uitgoot, toen zei Judas, we hadden dat geld veel beter kunnen gebruiken voor de armen. Dat kruikje was een jaarsalaris. Judas keek daar niet op. Hij zei niet, zo, dit is echt een enorm bedrag. Nee, hij zegt, we hadden het beter kunnen gebruiken. Met andere woorden, ze waren daar helemaal niet. Het was niet dat ze niet gewend waren aan grote bedragen. In Lucas 8 vers 2 zie je dat Johanna, de vrouw van Gusas, rentmeester van Herodes was. En zijn vrouw en een andere vrouw, Susanne en vele anderen, staat, zij dienden Jezus met hetgeen dat zij bezaten. Nou, een aantal vrouwen die
die door Jezus bevrijd waren, die door Jezus genezen waren, dat waren degenen die de bediening van Jezus ondersteunden. Jezus en zijn 12 discipelen. Nou moet je nagaan wat er geld daarin omging. Dit was een zeer rijke vrouw. Als zij de vrouw was van de rentmeester van Herodes, moet je je voorstellen, de schatbewaarder van de koning van Israël van dat moment. Nou, ik weet van iemand die beheert het vermogen van een of andere Indiaanse zakenman. En die woont zelf in een bijzonder groot huis. Waarom? Hij weet op zo'n manier met het geld om te gaan, dat die zakenman er alleen maar op vooruit gaat. Waardoor hij hem rijkelijk beloont voor die dienst. Het is heel goed tegenwoordig. En vroeger ook om in de financiële wereld te werken. En ook in die tijd, als je rentmeester was, of je was, hoe noemden ze dat? Wat was Zacchaeus ook weer? Een tollenaar. Dan had je een groot vermogen. Dan was je een rijk iemand. En deze vrouw, waarschijnlijk was haar man overleden. Waardoor zij al dat geld had georven of geërfd. En zij dient Jezus met hetgeen dat zij bezit. Net als Susanna en Maria van Magdalena en vele anderen die hem dienden. Nou, er valt nog veel meer te zeggen. Ik heb het gehad over de kalis. Het is belangrijk. Voorspoed gaat nooit zonder God. Dus de zegen van God kan niet zonder God. Het heeft alles te maken met vertrouwen op hem. Leven in hem. Wandelen naar zijn woord. Groeien. In wijsheid het niet van jezelf verwachten, maar het van hem verwachten. Geld op zichzelf is niet het doel. Dat kan het nooit zijn. En dan trap je echt in de verkeerde valkuil. Het doel is ook niet om rijk te worden. Het doel is van voorspoed. Om tot zegen te zijn. Nou, ik heb je een heleboel teksten meegegeven uit de psalmen, spreuken. 2 Korintiërsbrief. Dus lees ze gerust nog eventjes door. En 2 leugens die ik weer legd heb, die veel worden genoemd. Waarvan de ene is dat Jezus niet rijk was. En de andere is dat je niet rijk mag zijn. Beide zijn niet waar. Dus ik hoop gewoon dat ik je bemoedigd heb vandaag. In december, dat is het bijna, volgende week al, ga ik het hebben over de zegen van Abraham, over voorziening en voorspoed en over de gave van vrijgevigheid. Als het puur gaat om het welvaartsevangelie, dan leg ik me eventjes puur alleen toe op materiële voorspoed, materiële en financiële voorspoed. En onderwerpen die daaraan ontleend worden. Dus ik laat genezing bijvoorbeeld even buiten beschouwing. In aflevering 30 van de Bevlogen Leven podcast kan je nog meer horen over genezing. Dus aflevering 30 van de Bevlogen Leven podcast gaat over genezing. Ook hoe we daar tegenaan kijken binnen Rebuild. En nogmaals, het doel is niet dat je zonder God helemaal geweldig, gelukkig en halleluja, prijs de Heer. Niemand kan je wat maken, ik ben rijk, ik ben totaal gezond. Dat is niet het doel. Het doel is dat we tot zegen kunnen zijn voor de anderen. En dat we zijn koninkrijk bekend maken. En dat de anderen, de mensen, hem zullen dankzeggen voor wat hij in jou heeft gedaan. Dus ik wil je uitnodigen, uitdagen. Ga mee in die reis. Ga ontdekken wat Gods verlangen is voor jou, Gods wil is voor je. En daar steeds meer in wandelen. En komende maand, de komende weken, hoop ik je daar gewoon veel meer onderwijs over te geven, zodat je daar ook in bemoedigd en gezegend gaat worden. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.